de eerste plaats, broeders en zusters, wil ik even meenemen naar 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15, want er is mij verteld dat er nog een schriftplaats was in het Nieuwe Testament waar Psalm 110 geciteerd wordt. De uitspraak van: zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal gesteld hebben tot voetbank uw vervoegen. Maar ik had hem tamelijk bewust overgeslagen, 1 Korinthe 15. In 1 Korinthe 15 namelijk wordt in de eerste plaats gesproken over het evangelie. Ik kan nooit nalaten om dat erbij te vertellen, want daar gaat het over, het evangelie. Niet zozeer aangaande dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften en dat hij is begraven. Maar weer in het bijzonder dat hij is opgewekt ten derde dagen na de schriften. En dat wij ook deel hebben aan deze opstanding. En indien wij geen deel hebben aan zijn opstanding. En indien Christus niet is opgestaan. Dan zijn wij nog in onze zonden en is ons geloof ijdel. Want daar gaat het om. We hebben vervolgens uitgebreid wordt stilgestaan ook bij de lichamelijke opstanding. Zoals die zal plaatsvinden. En waarvan bovendien gezegd wordt dat hij gefaseerd zal zijn. Dat wil zeggen dat weliswaar ieder zal opstaan, maar dan toch in zijn orde. Namelijk de eersteling Christus. Even zoeken waar dat precies staat. In ieder geval in vers 20 staat het al. Maar daarna vers 23. Maar ieder in zijn orde, de eersteling Christus. Daarna die van de Christus zijn, want dat staat er feitelijk. Daarna die van de Christus zijn in zijn toekomst, in zijn parousia, in zijn aanwezigheid, of om reden mag. En dan staat er in vers 24, daarna zal het einde zijn. En ik stop altijd eerst en vraag altijd meteen het einde waarvan. Om te controleren of we nog weten waar het over gaat. De opstanding dus, hè. Daarna zal het einde zijn, daarna zal namelijk het einde, het slot of de uiteindelijke doel zijn van de opstanding. Namelijk, het was eerst de eersteling Christus, daarna die van de Christus zijn in zijn toekomst. Ik ga daar nou ook niet verder op in, maar dat gaat gewoon over de opname van de gemeente. En daarna zal het einde zijn, namelijk het einde van de opstanding. En dan staat erbij wanneer dat is. Maar het hoeft niet eens, want dat weten we al sinds oud-testamentische tijd. Het is namelijk de opstanding op de jongste dag, zoals we dat noemen, hè? Ten laatste dagen. De opstanding ter doden, in tegenstelling tot de eerder genoemde opstandingen hier. Want dat heet opstanding uit de doden. Hetgeen letterlijk betekent opstanding van tussen de overige doden uit. Met zoveel mogelijk voorzetsels enzovoorts, hè? Maar goed. Dus een bepaalde volgorde. Eerst Christus, dan de gemeente, dan de opstanding ten jongsten dagen, want daar komt het op neer. Maar van die laatste opstanding, een definitieve opstanding, staat, dat zal het einde zijn, vers 24. Wanneer hij, namelijk Christus, het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben, wanneer hij zal teniet gedaan hebben, alle heerschappij en alle macht en kracht. De vraag is dan weer, hoezo? En het antwoord is dan weer, want hij moet als koning heersen. En als koning heersen zijn twee woorden ter vertaling van maar één Griekse term. Maar vooruit, hij moet koning zijn. Hij moet als koning heersen. Hij moet als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. Hij moet als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. In mijn Bijbel staat er een prompte verwijzing bij naar Psalm 110, vers 1, waar gezegd wordt: zit aan mijn rechterhand totdat u uw vijanden zal gelegd hebben tot voetbank uw voeten, enzovoorts. Maar de moeilijkheid is dat bij nader inzien dit vers weliswaar verband houdt met Psalm 110, maar bepaald niet hetzelfde zegt. En ook niet over dezelfde dingen gaat overigens. Waar hier gesproken wordt over koningschap, ook in het Grieks, vers 25 van 1 Korinthe 15, spreekt de Psalm 110 letterlijk niet over zijn koningschap, maar uitsluitend over zijn priesterschap. Ja, uitsluitend, expliciet bedoel ik dan, die term staat er ook. Gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat is vers 4, meen ik, van Psalm 110. En hier staat, hij zal als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. Het verschil is eenvoudig dit, dat Psalm 110 kennelijk, want dat blijkt uit heel het verband en uit al die commentaren die we inmiddels daarop gelezen hebben in de Bijbel, Psalm 110 spreekt over onze dagen tot aan de openbaring van zijn koninkrijk. Terwijl hier 1 Korinthe 15 vers 25 spreekt over slechts de dagen van de openbaring van zijn koninkrijk. En dat is dan nog een periode van pakweg 1000 jaar. Bovendien, als eenmaal het koningschap van Christus gedemonstreerd of gemanifesteerd wordt, duurt het altijd nog pakweg 1000 jaar, nee meer dan dat, maar minstens die 1000 jaren, weet je wel. Het duurt dan toch nog minstens 1000 jaar voordat alle vijanden definitief aan zijn voeten zijn onderworpen, want het blijkt dat het ook dat gefaseerd gaat. Het onderwerpen van al die vijanden onder zijn voeten gaat inderdaad gefaseerd, want de belangrijkste vijand is eigenlijk al onderworpen, ook als fundamenteel. Dat is in het verleden al gebeurd, heeft de overheden en macht in het openbaar tentoongesteld en over hem getriomfeerd. Colossense, toen Christus uit de dood opstond. En straks in zijn wederkomst zeggen wij, nou ja, dan worden de vijanden aan zijn voeten onderworpen, want hij zal de volken aan zich onderwerpen met een ijzeren roede en hoe het allemaal heten mag, allemaal tot je dienst. Maar hier staat gewoon bij wat we daar onder dit vers hebben te verstaan. Want er staat niet alleen, hij moet als koning heersen totdat hij, en totdat is nog altijd ook opdat, hè, namelijk opdat een bepaald doel bereikt zal worden. Opdat of totdat hij al de vijanden, met de nadruk op al de vijanden, want dat blijkt uit het volgende vers, maar uit het voorgaande deel van 1 Korinthe 15 ook al. Hij moet als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. En dat is pas gebeurd als ook de laatste vijand er niet gedaan is. Dat is al lang geweest, hè? Pas bij de laatste. Maar de vraag is, maar wat is dan de laatste? En dat staat er gewoon, want daar gaat het hele hoofdstuk over feitelijk. Namelijk, de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. En dat betekent gewoon dat de dood geen macht meer heeft. Als de dood teniet gedaan is. Er is sommigen menen dat als de dood teniet gedaan wordt, dat de dood moet loslaten allen die ooit in de dood terecht zijn gekomen. En dat is toch een beetje een misverstand, want zo is het over niet, hè. Sommigen lezen het zelfs in dit schriftgedeelte, maar ook dat staat hier allemaal niet, hè. Maar waar het om gaat is, dat de dood nu heerst over de mensheid, over de schepping als zodanig. De dingen, de mensen in het bijzonder, verdwijnen in de dood, maar na de jongste dag gebeurt dat niet meer. En degenen die daar ten onrechte in terecht zijn gekomen. Ja. Degenen die daar ten onrechte in terecht zijn gekomen, zullen uit de dood opstaan. Het zal dan moeten uitgemaakt worden of het terecht of ten onrechte was. En degenen die er terecht waren ingekomen, zullen er definitief in verdwijnen. Nou, niet met de nadruk op verdwijnen voor vanmorgen, maar wel met. Ze zullen daarin definitief verdwijnen. Dat wil zeggen, daarna is er geen opstand meer, uiteraard. Dat is waar het om gaat, deze laatste vijand. Zodat hier gesproken wordt over het koningschap van Christus in vers 25. Uiteraard vanaf de openbaring van zijn koninkrijk straks bij zijn wederkomst. Wanneer het begin gemaakt wordt met de onderwerping van de dingen die op de aarde zijn aan Christus. En dit schriftgedeelte spreken over die periode vanaf zijn wederkomst tot aan de jongste dag. Daarna wordt trouwens ook gesproken over na de jongste dag, maar ja, dat is een beetje overdreven gezegd. Want het gaat toch om gebeurtenissen rond het einde van deze oude schepping en het aanbreken van deze nieuwe schepping straks. En dat is dan in vers 28. Ja, dat is zoals gezegd, dat de zoon zal terugkeren tot of in de vader, zodat het onderscheid tussen de vader en de zoon ook niet meer gemaakt wordt. Moeten de meeste geloofsbelijdenissen aangepast worden. Maar goed, daar gaan we nou niet op in, want dat is nou ons thema ook niet. Hè. Het is te gecompliceerd om het maar even aan te snijden, blijkt in de praktijk. Maar waarom dan gaat het dat 1 Korinthe 15, vers 25 spreekt over het koningschap van Christus, zoals dat zal zijn in zijn openbaring, vanaf zijn wederkomst namelijk, tot aan de jongste dag. En daarom kun je natuurlijk wel verwijzen naar Psalm 110, omdat die schriftplaatsen met elkaar verband houden, maar niet omdat daar precies hetzelfde zou staan, want dat is bepaald niet het geval. Psalm 110 spreekt over het priesterschap van Christus, totdat de vijanden onder zijn voeten gelegd zullen worden, zal ik maar zeggen. En dit schriftgedeelte spreekt precies over dat wat daarna volgt. Meer dus in elkaars verlengde. En de overeenkomsten en verschillen hebben wij feitelijk al besproken. Want in alle gevallen gaat het om de verhoging van Christus, om een koninkrijk. Maar het verschil is weer dat het gaat om een verborgen koninkrijk en een geopenbaard koninkrijk enzovoort. Het verschil is weer tussen een geestelijk en onzienlijk koninkrijk in onze dagen en een zichtbaar koninkrijk straks in de toekomst enzovoorts. Overeenkomsten genoeg, maar verschillen natuurlijk net zo goed. En we zouden ze beide moeten leren verstaan. Het blijft voor velen nog steeds een probleem. Lees het een boekje, hebben de onderwerpen gesystematiseerd, punt A, punt B, punt C. Op school moest je dan ook precies citeren wat er nou wel en wat er niet stond. Zeg maar, ze helemaal precies moest je weten, letterlijk, hè, al die feiten enzovoorts. En soms te denken dat je dus die dingen ook inderdaad maar op één manier kunt zeggen. Maar onder ons gezegd, dat is een beetje de lagere schoolmethode, hoor. Want zo zit het niet, hè. Deze herfstfeiten, zoals de meeste feiten, zijn van verschillende kanten te bezien, op verschillende wijzen te formuleren, zonder dat die verschillende formuleringen enige wijze in strijd met elkaar zijn. Zo is het nou eenmaal. Hoe dat ook zij, dit schriftgedeelte hier in 1 Korinthe 15 spreekt dus over gebeurtenissen met betrekking tot de opstanding en uiteindelijk met betrekking tot de laatste opstanding op de jongste dag. En vervolgens het eind van dit hoofdstuk spreekt in het bijzonder uitgebreid over wat wij dan noemen de opname van de gemeente. Sommigen zeggen dan weer, nou ja, punt 1, er wordt gesproken over het koninkrijk in 1 Korinthe, heb ik u gezegd, hè? 1 Korinthe 15 vers 50, zegt men gaat over het koninkrijk gods en het is niet de gemeente, dus het kan niet over de opname van de gemeente gaan, waarna men dan bovendien weer zegt, en de term staat er ook helemaal niet, waar staat dan dat het over de opname van de gemeente gaat? En daar heb je het weer. Alsof er maar één term zou zijn om deze gebeurtenis, deze veelomvattende, deze rijke gebeurtenis, aan te geven. Alsof het alleen maar heet de opname van de gemeente. Ik heb de laatste tijd nogal eens verteld, ook in het midden, dat eigenlijk de term opname van de gemeente niet eens de Bijbelse term is. Want zo heet het niet eens. Wij noemen het zo. Zo heet het niet eens. Het is onze verandering, onze lichamelijke opstanding, onze verheerlijking, onze verschijning voor de rechterstoel van Christus enzovoorts. Maar goed, ga daar nou weer niet op in. Maar je moet de dingen niet vangen natuurlijk op één term. Verder nu ik het toch voor me heb liggen, in hetzelfde verband, al merkt u dat misschien niet, maar dat is nog goed ook. Maar in hetzelfde verband wil ik u ook even noemen 1 Korinthe 15 vers 21... Ook nogal eens een misbruikt vers. 1 Korinthe 15 vers 21 staat van, terwijl de dood door één mens is, zo is ook de opstanding der doden door één mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar men besluit dat dus allen ooit behouden zullen worden, want hier staat dat allen in Christus levend gemaakt zullen worden. Lijkt een sterk argument, vooral als je verder de rest van de Bijbel niet in het verhaal betrekt. Want het punt is natuurlijk dat hier, ook als je alleen dit vers neemt, wordt er gewoon gezegd dat eerst in vers 21 de dood is door één mens en de opstanding der doden is ook door één mens. Dus de nabije context. Doe het precies volgens de voorschriften, hè? Is de nabije context. De dood is door één mens. Goed, door welke mens? Door Adam. Waar staat dat, zuster? Dat is belangrijk om te weten. Zijn zo van die schriftdeelden, moet je zo zonder meer weten. Romeinen 5, vanaf vers 12, meen ik. Romeinen 5, want daar staat dat. De zonde is door één mens in de wereld gekomen en door de zonde de dood. En de dood is toch alle mensen, eigenlijk alle Adamieten, want dat betekent het gewoon, als afstammelingen, doorgegaan. Hoe komt het dat een mens sterft? Omdat hij het leven, het betrekkelijke, het verderfelijke, vergankelijke, verwelkelijke, sterfelijke leven van Adam heeft geërfd. Dat zit in de genen. Zodat degenen die van Adam afstammen. Zodat degenen die van Adam afstammen, het leven van Adam in zich hebben, sterven. Als nou de opstanding ook is door één mens, op grond waarvan staat dus een mens op? Er staat toch gelijk, hè? Gelijk zij al in Adam sterven. Gaat op dezelfde manier. Op grond waarvan staat dus een mens op? Door die ene mens Christus en wel op grond van dat hij het leven van Christus in zich heeft. Niet zal ontvangen, in zich heeft. Dat betekent dat een wedergeboren mens weliswaar lichamelijk kan overlijden, maar dat hij zo zonder meer uit de dood zal opstaan. Dat in elk geval, en wat de oud-testamentische gelovigen betreft, hen was leven beloofd, het leven van Christus. En zij zullen dat in de toekomst alsnog ontvangen. Maar leven van Christus ontvangt men echt alleen op grond van geloof. Zodat je dit ook gerust anders kunt zeggen, het hoeft niet hoor, je kunt het ook zo laten staan zoals het er staat. Maar om het duidelijk te maken, zou je kunnen zeggen, allen die in Adam zijn, sterven, allen die in Christus zijn, zullen opgewekt worden. Alleen daar is ook wat tegen te brengen, want Abraham is nog steeds niet in Christus, maar hij zal wel opgewekt worden. Dus het blijft een zwakke formulering onder alle omstandigheden. Deze, zoals hier staat, is beter, maar je moet hem dus goed lezen. Het woordje gelijk moet je oplezen. Er staat niet, wel alle zullen in Adam sterven, maar alle zullen in Christus levend gemaakt worden. Dat staat er niet. Toch? Er staat gelijk. Dat wil zeggen op dezelfde wijze. En die wijze is dat een natuurlijke mens vergankelijk leven heeft ontvangen al bij zijn geboorte. En hij zal het leven dus kwijtraken. Dat is het leven van Adam. Daarom wordt de hele mensheid aangeduid onder de naam Adam. En daarom vertalen de vertalers het woord Adam of de naam Adam dikwijls ook met mens. Eigenlijk ten onrechte, maar het kan. Maar andersom is het zo dat, zoals dat in Adam is met dat vergankelijk leven, zo is dat in Christus met onvergankelijk leven. Met andere woorden, wie in Christus is, zal uit de dood opstaan op grond van dat leven van Christus. En wie dat leven van Christus ontvangt, is al lang gezegd. Dat hoef ik ook verder niet meer uit te leggen. Zodat u dit vers niet leest alsof er staat dat alle mensen uiteindelijk behouden zouden worden. Want het is in strijd met waar het hier in dit schriftgedeelte over gaat. En het is in strijd met het veel uitgebreidere schriftgedeelte wat verband legt tussen Adam en Christus. Namelijk in Romeinen 5. Want er wordt die tegenstelling en de tegenstellingen en de overeenkomsten tussen Adam en Christus uitgebreid uit de doeken gedaan. En dezezelfde uiteraard ook. Hè. Namelijk door één mens sterven ze, door één mens zal er opgewekt worden. Nou, ik laat het maar voor wat het is. En ik laat het maar schriftgedeelte wat ik deze week al een paar keer genoemd heb, maar wat ik gewoon even onder de aandacht wil brengen. Dat is Matthäus. En terwijl u er naartoe bladert en ik mijn papiertje leg bij Matthäus 21, heb ik Matthäus 1 in gedachten. En ik heb in gedachten het vooroordeel wat er bestaat, vooral in dispensationalistische kring, waartoe ik mijzelf reken, voor alle duidelijkheid zeg ik dat erbij, het vooroordeel wat bestaat tegen het Matthäus-evangelie. Wat is de gedachte? De korte inleiding tot de Matthäus-evangelie, weet ik wel. De gedachte is dan, nou ja, Matthäus volgt meteen op het Oude Testament, dus het gaat over het Koninkrijk. Waarna wij lezen het eerste deel van Matthäus 1 en dan zeggen we, ja zie je wel, het gaat over het Koninkrijk, want het gaat over Christus, de zoon van David. Van Abraham staat het trouwens ook, maar daar letten we nou al niet meer op, hè. Wat zou immers over het koninkrijk gaan? Dus inderdaad, Christus de zoon van David. Waarna we krijgen een lijst van erfgenamen van de troon van David. Uitmondend bij de Heer Jezus vanzelfsprekend. En wij haasten ons erop te wijzen dat dit niet een geslachtsregister bevindt in de gebruikelijke betekenis van de term, hoewel ze boven staat, maar het is een lijst van erfgenamen van de troon van David eigenlijk. Maar de lijst is niet Abraham, maar zoals gezegd, daar letten we dus al niet meer op, want het gaat immers over het koninkrijk. Toch? Maar de eigenaardig is dat inderdaad het niet alleen over koninkrijk gaat. Het gaat niet alleen over David, maar het gaat ook over Abraham. En die was geen koning. En bovendien is het zo dat al vanuit eindelijk de geboorte van de Heer Jezus wordt aangekondigd in Matthäus 1 vanaf vers 18. Dan is het inderdaad zo dat dus deze belofte, die aankondiging gedaan wordt aan Jozef. Ja, dat is altijd lastig, hè? U weet wel, Jozef de vader heeft het, maar dat doet het nou niet toe. Maar in ieder geval Jozef, je zou toch verwachten, Juda of zoiets, hè? Maar het is Jozef, die wel koning was ooit, en Jozef, echt, de eerste Jozef, was wel koning, was zelfs een grote koning, maar niet in het land, maar buiten het land. Niet over Israël, maar over de heidenen. Niet in het openbaar in Canaan, of hoe het helemaal mocht, maar in het verborgene, want ze kenden hem niet. In het verborgene in Egypte. Weet u nog? Toch interessant, hè? Zo'n gemeentelijke waarheid, hoor. Op typologische wijze dan voorgesteld, uiteraard. Hè? Maar goed, gaan we het niet over hebben. Ik noem het alleen even. En dan weer terug in Matthäus 1. Dan staat er dat gezegd wordt: Jozef, geen zoon van David. Zeg, nou ja, David, koningschap dus, hè? Jozef, geen zoon van David. Wees niet bevreemd Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En nog eens 21. En zij zal een zoon baren. En hij zal zijn naam heten Jezus. Want hij zal koning zijn, regeren. Enzovoorts. Maar dat staat er niet. Toch? Waarom mag het dan over het koningschap gaan en over de erfgenaam van de troon van David? Natuurlijk, de Heer is aan David. Hij zou een koninkrijk ontvangen. Maar tot deze Jozef was gezegd, hij zal zijn Maria zal een zoon baren en hij zult zijn naam heten Jezus, Jehovah is redding of zoiets. Betekent dat? Niet Jehovah is koning. Hij is redding. En dan, want hij zal zijn volk. Zeggen we, ja, zie je wel, koningschap van Christus, want het is zijn volk, het Joodse volk, en al dat soort dingen meer. Maar er staat, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En sinds wanneer zou de koning het volk zalig maken? Nee, ik zeg niet, sinds wanneer zal Christus het volk zalig maken van hun zonden? De vraag is, sinds wanneer is dit de functie van de koning, het volk zalig maken van hun zonden? Wiens functie is dat eigenlijk? De hoge priester die verzoening zou doen voor de zonden des volks. Sinds oud-testamentse tijd uiteraard. Dat wil zeggen, bleek niet bewaarheid te worden. Wat verwacht werd, ook op grond van dit schriftgedeelte wellicht, is de komst van een koning, de erfgenaam van David, die zijn koninkrijk zou oprichten. Maar er wordt wel gezegd dat die figuur zou geboren worden. Maar wat hij zou doen, wordt ook gezegd. En dan staat er niet, hij zal koning zijn of zoiets, of hij zal zijn vijanden onderwerpen, of hij zal Israël weder verzamelen. Er staat gewoon, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Met andere woorden, je verwacht misschien, en wellicht op grond van een vooroordeel, een koning, maar bij nader inzien, te verschijnt, een hoge priester. Waarna iemand zegt, maar waarom staat dat er dan niet echt visie? Dan zeg ik, nou dat is toch makkelijk te verklaren. Wij weten toch langzamerhand dat specifieke priesterschap van Christus, los van zijn koningschap, in onze tegenwoordige bedeling in het bijzonder van toepassing is. En daarom wordt de term in deze Bijbelboeken niet gebruikt. Behalve in Psalm 110 en in heel de Hebreeënbrief. En de hele Hebreeënbrief gaat erover. Dus die maakt het gemis in de andere Bijbelboeken ruimschoots goed. Maar dit is priesterschap. Hij zal zijn volk, staat niet, hij zal op de troon zitten. Hij zal zijn volk van zalig maken van hun zonden. En klopt. Begrijpen wij ineens waarom Jozef deze dingen droomt? Wel, sinds die andere meesterdromer uit Genesis, vanaf hoofdstuk 37. Die heeft aangekondigd, dat weet u wel. Nou, Jacob eigenlijk, maar Jozef onder het niet geval. Maar sinds die tijd is het zo dat juist de dromen, de profetische dromen, spreken over onze tegenwoordige bedeling. En dat is maar waar het om gaat. En deze Jozef komt er ook wat van, want die doet het ook een keer 4-5. Maar in de realiteit bestaat die van buitenaf niet gezien wordt, en die verborgen is in een droom, maar voor degene die droomt is het serieel, zou ik maar zeggen. Dat is een uitbeelding van onze dagen waarin het koninkrijk verborgen is en waarin we de Heer primair kennen als priester. En bijzonder natuurlijk als hoge priester. En dat is ook wat hier naar voren gebracht wordt in deze hoofdstukken. En eigenlijk heel het wat is in de hele droom. Maar als u mij vraagt, je kunt tot de conclusie komen dat het evangelie van Matthäus spreekt over het koningschap van Christus wat zou moeten komen. Natuurlijk kan dat, maar dan moet je wel erg oppervlakkig en haastig lezen. En bovendien bij voorkeur al een voorwoord wil hebben, dan zoek je de bevestiging daarvan. En dat vind je. Dat is zo vaak zo. Vooroordelen bevestigen is niet moeilijk. Maar men zou ze opzij moeten zetten. En dan blijkt, als ik dat mag zeggen, wat ik vind als ik het Matthäus evangelie lees, is dat elk hoofdstuk voor hoofdstuk, als het ware, bij op het verkeerde been komen te staan. Of anders gezegd, dat hoofdstuk voor hoofdstuk gesproken wordt over dat weliswaar een koninkrijk zou komen, maar dat in de praktijk eerst een priesterschap zou aanbreken. En dat het weliswaar zou komen tot Israël, maar dat het eerst zou gaan naar de heidenen. Dus in plaats van een koningschap aan een zichtbaar letterlijk Israël, met een zichtbare letterlijke troon, een verborgen koninkrijk en feitelijke priesterschap van Christus, niet onder het Joodse volk, maar inderdaad onder de heidenen. Het gaat er daar juist om dat als de clou van het verhaal komt, dan blijkt dat we anders terechtkomen. En zo gaat het hier in deze evangelie door. Jozef zal terug naar Nazareth, maar hij droomde en waar ging hij heen? Naar Egypte. Zo hoort het ook met Jozef. Zeker als de zoon krijgt, hoort in Egypte te lezen.
Efraïm.
Mag het later maar weer even buiten beschouwing, hè. Maar naar Egypte, vanwege het verband met die andere Jozef uit de Oud-Testamentische geschiedenis. Maar laat even zitten. Daarna zou ik naar huis gaan, naar Bethlehem, geloof ik. En naar Bethlehem terugkeren. En maar de Heer doet hem dromen en hij komt toch terecht in Nazareth. Hij zou naar Judea en hij ging naar Galilea der Heiden. Hij ging zo naar het Joodse land, maar hij kwam terecht in Galilea onder de Kelten. Oh ja, dat is een typologisch verhaal weer, dus ik moet het weer weglaten. Maar in ieder geval, het zou naar de Joden, maar het ging naar de Galiërs. De Galileërs. Zoiets dus. En daar gaan we het om, hè. Hij zou prediken onder het Joodse volk, maar zijn roep en zijn prediking ging uit door geheel Syrië. Merkwaardig, hè? Syrië. Damascus. Saulus van Tarsus. Eliezer. Noem maar op. Ik bedoel, heel dit Matthäus-evangelie spreekt over hoe het zou gaan, hoe het koninkrijk verborgen zou worden, en bovendien de eerste expliciete uitspraken over de verborgenheden van het koninkrijk. God, dan wel het koninkrijk der hemelen, die Matthäus koninkrijk der hemelen genoemd, vinden wij inderdaad hier in Matthäus en in bijzonder dan Matthäus 13. En nergens worden de gelijkenissen zo nadrukkelijk gepredikt als in het Matthäus-evangelie. Meteen bij de eerste gelijkenis, maar een heel hoofdstuk. Toch? 8 gelijkenissen achter elkaar over de verborgenheden van het koninkrijk, waarin meteen gezegd wordt aan het begin daarvan dat het te maken heeft met de vervulling van Jesaja 6, namelijk voor het oog naar verstaan, die ziet te zien, maar men niet maakt het hart deze schoot vet, of dat het niet hoorde, enzovoort. Hè? Letterlijk geciteerd daar in Matthäus 13. Kortom, zo sterk gaat het nou ook weer niet over het koninkrijk. En voor zover het koninkrijk genoemd wordt, wordt er altijd bij gezegd dat het niet komt, of dat het wel komt, maar dan ergens anders. Of dat het verborgen zou zijn. Dat het wel aanbreekt, maar niet openbaar zou worden. En zo blijft dat ook. Ja, dat is ook wel een beetje doorgaan, dan staat er wel die dingen in. Dat staat allemaal, dat zijn deze gedachten. in het Matthäus-evangelie. Natuurlijk gaat het over het koninkrijk. Maar te denken dat er staat dat het koninkrijk binnen afzienbare tijd wel degelijk zal aanbreken op jezelf, dat kun je wel vergeten. En ook dat het koninkrijk zou uitgesteld worden en later alsnog komen, dat is ook niet de gedachte, althans niet de algemene van het Matthäus-evangelie. De algemene gedachte van het Matthäus-evangelie is dat het koninkrijk wel zou aanbreken, maar in de praktijk het priesterschap zou zijn, want er komt het op neer. Het verschil is niet groot, maar de orde van Maliseide is het verschil is niet groot. Het is een verschil in klemtoon. Maar bovendien dat het terecht zou komen, inderdaad, bij heidenen. En dat is niet alleen in Matthäus zo overigens, hè? Maar ik heb nog even Matthäus even voor me liggen. Nou goed, ik heb er een doorgebladerd en kom alsnog bij waar ik het briefje gelegd had. Namelijk in Matthäus 21. Leuk, ik heb het voor. Dus doe ik het even snel, hè. Als het snel gaat, vergeet je het maar gewoon. Dat mag ook. Matthäus 21. Intocht in Jeruzalem staat over vers 1. Intocht in Jeruzalem. Maar het was helemaal geen intocht in Jeruzalem. Dan heb je weer zo'n vooroordeel. Dan zegt iemand, ja, het had het moeten zijn. Ik zeg, ja, maar dan heb je het wel heel breed genomen meteen. Maar dat zou het niet zijn. Wat er gedemonstreerd wordt in deze geschiedenis, is hoe weliswaar, is dat weliswaar de zaligheid, de belofte, het evangelie, de Messias kwam tot Israël en dus specifiek tot Jeruzalem, maar dat het door Jeruzalem verworpen zou worden en dat het koninkrijk niet terecht zou komen in Jeruzalem, maar zou blijven, of komen zo u wilt, maar zou blijven buiten Jeruzalem, op de berg, toch een hoge plaats, maar niet Sion, want als die de letterlijke Sion zeker niet, hè, maar zou blijven op de berg die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten namelijk, op de Olijfberg. En vanaf die zogeheten intocht in Jeruzalem ging de Heer elke avond, elke dag weliswaar naar Jeruzalem, maar elke avond ging hij terug naar de Olijfberg en trok zich terug buiten de stad, waarbij het donker duister werd in Jeruzalem, waarbij de Heer en zijn discipelen vergaderd waren bovenop de Olijfberg. En elke dag is gewoon deze, het koninkrijk komt in niet in Jeruzalem, in die berg, maar een berg buiten Jeruzalem, buiten de lege plaats. Kortom, de zaligheid zou terechtkomen niet bij de Joden, maar bij de heidenen. Niet bij Israël, maar bij de volken. En voor degenen die het even kennen, niet bij Juda, maar bij Jozef, maar vooruit dan maar weer, hè. En het leuke is, hè, want nou ik het er toch over heb, in wiens huis overnacht hij dan eigenlijk in, op de Olijfberg? Nee, hoor. Nee, dat is een gok. Nee. Die was een buurman ook trouwens, maar ook een gok. Maar hè, in wiens huis overnacht hij op de Olijfberg? Lazarus, de broer van die twee zussen, Maria en Martha. Lazarus, die gestorven was en uit de dood was opgestaan. Lazarus, die eigenlijk in het Hebreeuws Eleazar heet dus. En Eleazar was de tweede hoge priester van het oude verbond. En Eliezer was bovendien de zoon van Abraham. Dit is oefenen in analogieën, hè? In typologieën. Maar deze Lazarus is gewoon een type van de hoge priester, dus van het tweede verbond, van het nieuwe verbond. Lazarus is gewoon een deel van Melchizedek. Dat wil zeggen van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die dat geworden is naar de kracht des onvergankelijke levens, Hebreeën 7. Zou Lazarus uit de dood opstaan? Ja, na vier dagen zou Lazarus, de levende Lazarus, verschijnen. Nee, na vier dagen, na vier bedelingen komt de vijfde en bij de vijfde verschijnt het nieuwe verbond. En dus de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dus na vier dagen, van stank inmiddels, stond Lazarus op. Heb ik nagevraagd in Samaria, daar zei ze, ja, na vier maanden komt de oogst. Nou ja, in Samaria. Goed, maar laat ik maar even buiten beschouwing dan, hè. Maar daar op die Olijfberg stond het huis van Lazarus, het huis van de hoge priester, dus eigenlijk typologisch gesproken. Met in haar huis bovendien die twee zusters, Martha, een beeld van het Joodse volk onder de wet, altijd bezig met werken der wet. En Maria, dus een beeld van, want er blijft niks over. Het laatste stukje van de legpuzzel, broeders en zusters, daar hoef je niet over te praten, dat leg je zo in. Je kunt alleen nog proberen de kwartslag te draaien en vast te stellen. Ja, dat past niet. Kan niet. Ja, dan doe je het niet goed en dan ben je onwillig, hè. Als Martha in beeld is van Joden, levend onder de wet. Of eventueel van Joden overblijfsel dan voor hem wat. Dan is Maria dus in beeld van de zus van dezelfde familie. Dan is Maria, net als alle Maria's en Mirjam dus, in beeld van 10 stammen van Israël. Zo zit dat gewoon, hè. Maar gezamenlijk is het Israël, maar gezamenlijk zit het bovendien uit heel de gemeente van onze dagen, het enige echte Israël, onder leiding van de enige echte Lazarus. Heb ik nagevraagd aan Herr Ekman. Van de religieuze leven was dat, de Ekman. Want de vraag was of Lazarus. Bent u daar nog? Oh, ik probeer u wakker te houden. Ja, daar heb je wat huiswerk aan hoor. Die heb ik graag gevraagd aan die rijke man. Want de vraag was of Lazarus uit de dood zou opstaan. Toen zei Abraham, want die bemoeide zich er ook mee. Die zei, nou ja, maar ook als hij uit de dood zal opstaan, zal niemand hem geloven. Maar de vraag is, stond Lazarus uit de dood op? Dan zeg je natuurlijk, welke, die uit de gelijkenis of die van Betanië? Ja, dat maakt me nou even niet uit, hè. Stond hij uit de dood op of niet? Antwoord is ja, maar niemand geloofde hem. Maar het hele punt is dat de situatie op die olijfberg buiten Jeruzalem, waar de zogenaamde intocht van Jeruzalem echt eindigde, hij ging niet naar Jeruzalem. Wel in die richting, maar ik kwam er niet. Hè. Die situatie op de berg die voor Jeruzalem ligt in de hoogte, is de uitdrukking van de gemeente. De volgende keer dat die berg een belangrijke rol speelt, is het als Christus met zijn gemeente zal verschijnen in heerlijkheid op dan boven of over de olijfberg. Maar dat stond al in het Oude Testament, want daar stond dat de Heer zou komen rijdend op zijn ezel. En zo dood zijn we er ook weer niet dat we daarin niet de gemeente erkennen en herkennen. Hè? Want deze intocht in Jeruzalem wordt weliswaar beschouwd als de vervulling van Zacharia 9 vers 9. Maar neemt niet weg dat dezezelfde profetie in de toekomst alsnog vervuld zal worden in de wederkomst van Christus. Waar hij verschijnt met de zijnen en waar de afgebroken geschiedenis zal worden voortgezet. Maar ik wijs u toch maar even op dat bekende verschijnsel hopelijk dat dezelfde profetieën dan toch 2 keer van toepassing zijn. En op verschillende manieren. 1 keer letterlijk en 1 keer overdrachtelijk. Maar daar gaat het nou verder niet om. Dat is de intocht in Jeruzalem, staat er boven, hier in Matthäus 21. Maar het was geen intocht in Jeruzalem. Het eindigde op de olijven. Ziet u dat we op het verkeerde been staan?
Vraag de kwestie dan, wat bedoelde de dame?
Ja, als hij te Jeruzalem inkwam. Hij kwam daarna elke dag Jeruzalem in, maar het is niet een intocht. Als iemand op de fiets, neem me niet kwalijk. Maar als iemand gewoon Jeruzalem binnengaat, noem je dat toch niet de intocht in Jeruzalem? Hè? Zo heette het niet. Het duidelijkste staat er trouwens in Lucas 19. Als hij bij de stad kwam, weende hij over de stad. Einde van de intocht, dus einde van het feest. En zei, hier zal geen steen op de andere gelaten worden, want de Heer bracht meteen deze gebeurtenis in verband met het vervolg op deze geschiedenissen, namelijk zijn wederkomst samen met zijn gemeente op de Olijfberg. En het moet een triest gezicht zijn, want bij die gelegenheid verschijnt de Heer weliswaar in heerlijkheid en wij met hem, maar dan is Jeruzalem verwoest. Hij weende over de stad. Natuurlijk kwam hij Jeruzalem binnen. Of het dezelfde dag nog was, dat weet ik niet eens. Dat kan best. Maar daar is het niet meer de intocht. Daar is niet meer de ezel erbij. Daar zijn niet meer de discipelen die roepen, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Integendeel. Lees het maar na. Lucas, daar staat het uitgebreid. En als je dat gezien hebt, zul je zien dat dit hier er helemaal niet mee in strijd is. Dus als je de geschiedenis kent, weet je dat het geen intocht in Jeruzalem was. Mag even toe, broeder, dat het hier in Matthäus niet al te duidelijk staat dan, hè? Maar uit de andere verslagen van deze gebeurtenis blijkt dat wel. Dan hebben we de reiniging van de tempel, dat is ook een aardige. Een reiniging van de tempel, want al wat er niet in hoort, wordt eruit verwijderd. Niet al wat erin is, wordt gereinigd. Nee, al wat erin is en er niet hoort, wordt eruit verwijderd. En dat is ook in de andere verhalen over tempelreiniging het geval. Want waar het om gaat is dat het ongelovige deel van het volk inderdaad verwijderd wordt. En in de praktijk. praktijk is dat heel het volk. En in de praktijk maakt het zelfs niet uit, typologisch maakt het niet uit, of de tempel gereinigd wordt of dat de tempel verwoest wordt. Want de zogeheten intocht in Jeruzalem wordt in verband gebracht met de verwoesting van de tempel, zeggen we weer, zie Lucas 19. Maar daar zou een andere gebouwd worden, in overeenstemming met nogal wat profetieën. Ook Zacharia trouwens, maar misschien kom ik daar nog op vanmorgen. Dus het afbreken, het opbouwen is ook een reiniging. En hier, deze geschiedenis van de reiniging van de tempel, wil ik gewoon zeggen dat het eind komt aan het jodendom onder de wet, aan al die handel, al die onreine handel, zal ik maar zeggen, van werk en der wet enzovoorts. Het wordt verwijderd en de tempel wordt op andere wijze ingericht, gereinigd, kortom een nieuw verband breekt aan. Dat is de gedachte. Moeilijker is het niet, maar blijft de tempel. Dan hebben we de vijgenboom verdacht, ook duidelijk. Hoezo zou het koninkrijk komen? Hoezo aankondiging van het koninkrijk? Hoezo zou pas in handelingen, bijvoorbeeld handelingen 28, pas blijken dat het koninkrijk niet zou komen? Hier staat het ook in al deze schriftgedeelten. De vijgenboom verdort. En nou, iedereen weet dat de vijgenboom in ieder geval een beeld is van de Joodse staat. Die zou verwoest worden. Niet vrucht gaan dragen, die zou verwoest worden. Staat hier ook. De vijgenboom zou verdorren. Bij gelegenheid, ik weet niet of het hier ook bij staat. Er staat soms bij. En het was de tijd van de vijgen nog niet. En dat is dan wel heel nadrukkelijk opmerken. Dat het ook de tijd nog niet was van de openbaring van het koninkrijk. En dat het in overeenstemming was met de profetieën. De oud-testamentische profetieën. Dat het koninkrijk nog niet zou aanbreken. Nou. De doop van Johannes, dat bestaat tegenwoordig over het aanbreken van het nieuwe verbond, daar ga ik verder niet op in. Daarna de gelijkenis van de twee zonen, vanaf vers 28, maar wat denkt u, een mens had twee zonen en gaande tot de eerste, zijn zoon, ga heen, werk heden in mijn wijngaard, toch hij antwoordde en zei, ik wil niet, en daarna berouw hebbende ging hij heen. Maar dan de vraag is, hoe heet deze zoon en hoe heet zijn broer? Nou, dan beginnen we met zijn broer, joh, dat maakt hem niet uit. Vers 30. En gaande tot de tweede, zeide desgelijks. En deze antwoordde en zeide, ik ga hier. En hij ging niet. En de vraag is natuurlijk, wie van deze twee heeft de wil des vaders gedaan? Maar dat is dus vraag op een erg laag niveau, hè. Wie heeft de wil des vaders gedaan? Degene die zei nee, maar die het wel deed. Wie heeft de wil des vaders gedaan? Toch? Hoe heet hij? Degene die zei nee, maar die het wel deed. Hoe heet die? Oorspronkelijk Efraïm, en in de praktijk is het de gemeente. Want dat is ervan terechtgekomen. Van het werk in de wijngaard. En de vrucht van de wijngaard. Daar komt het op neer. Het is makkelijk genoeg. Het was in het grootste deel van het volk dat zei, ja, dat doen wij. En zij stelden zich onder de wet, en de juridische wet enzovoorts werken, en wat er allemaal wezen mag, beschouwden zich als godsdienstig en zeiden, wij dienen God, wij geloven of vertrouwen op Mozes en hoe het allemaal heten mag. Maar het was niet zo, en de Heer zei ook, als je in Mozes geloofde, zou je in mij geloven. Waarom lezen jullie de schriften niet? En waarom onderzoeken jullie de schriften niet op de goede manier? Want ze onderzochten de schriften, maar zeiden, je wilt tot mij niet komen, omdat je eeuwig leven zou hebben enzovoort. Zij zeiden, wij doen het, maar zij deden het niet. En dat is tot in onze dagen het geval. Maar als dat volk een broer heeft, als het Joodse volk een broer heeft, dan moet het zijn Efraïm en dus inderdaad 10 stammen. Die zeiden, nou, daar beginnen wij niet aan, want die wet, daar kunnen wij niet onder leven, dat doen wij niet. En een deel verdween al meteen na de uitocht uit Egypte, dat heb ik de week even aangehaald. Maar goed, dat even terzijde. Het andere deel weigerde zo zonder meer onder de wet te leven of iets dergelijks. En dus nog wil God ze doen, daar kon men niet mee leven. En het werd dus het land uitgezet, verdween in Assyrische ballingschap enzovoort. Weg was het. Net als de verloren zoon. Weg. Het zei nee. Maar daarna keerde dat volk terug en kwam het tot geloof en deed dus alsnog de wil van de vader, maar uiteraard onder het nieuwe verbond. Maar daar ging het ook om. Geloof. Sinds Adam en anders sinds Noach en anders in elk geval sinds Abraham, om geloof ging het. Maar dan zie je toch dat er hier dezelfde dingen zijn, gelijktijdige dingen. De een zegt ja en die doet het, de ander zegt nee en die doet het wel. Naast elkaar. En dan heb je inderdaad het Joodse volk tegenover de gemeente of Israël tegenover de heidenen, of hoe je dat dan maar zeggen wil. Want op de details gaan we dus gewoon weer niet in. Leer het maar, hè, dat het helemaal zo in elkaar steekt. En in dat verband staat zelfs in vers 31... wie van deze twee heeft de wil des vaders gedaan? Nou moet u opletten, ook als u de details van het verhaal niet volgt, zal toch duidelijk zijn voor de gemiddelde dispensationalist, zeg ik dan maar weer, dat het hier gaat om de verhouding tussen Israël en de gemeente. Neem maar de geëikte oppervlakkige termen. Het gaat om de verhouding tussen Israël en de gemeente. De een zegt, ja, doet het niet anders en nee, doet het wel. Maar wat staat er dan, als commentaar? Zij zeiden door hem, de eerste. Jezus zei door hem, voorwaar ik zeg u dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk Gods. In het koninkrijk Gods. Toch de gemeente en toch het koninkrijk Gods. Niet alleen in Efeze en in Colossens en in Korinthe, maar net zo goed in Matthäus. Je zegt, maar gaat over het koninkrijk Gods. Ja, maar daarom gaat het wel over de gemeente. Natuurlijk wel. Gaat het juist om de gezamenlijkheid die aan de Joden gezonden was bij de heidenen terecht kwam. En dat is waar het hier over gaat. En dan gaat het nog sterker over in het volgende gedeelte van Matthäus 21... Een gelijkenis over een herdershuis die een wijngaard plant en zet een tuin. Dat was eigenlijk een omtuiling, een hek dus, of een haag. Wat benadering is toch eigenlijk ook hetzelfde is. Een hek of een haag. En zette een tuin daarom en groef een wijnpersbak daarin en bouwde een toren en verhuurde die aan de landlieden, en reisde weg. Toen hij de tijd de vruchten genaakt was, zond hij zijn dienstknechten tot de landlieden om zijn vruchten te ontvangen. En de landlieden nemen zijn dienstknechten en hebben de een geslagen en de ander gedood en de derde gestenigd. Wederom vond zijn andere dienstknechten meer in getal dan de eerste en zij deden hun desgelijks. De wet en de profeten bevonden aan Israël, de wijngaard des Heren, met daarin een toren, dat is die van de wet overigens. Vandaar de torens in de Bijbel altijd omvallen. He, tot mijn vermaak altijd, meen ik het. De wet van Tichelen, uitgevonden in Babel, later verder ontwikkeld in Israël. Dus een toren, maar hij zou omvallen. Maar goed. De laatste zond hij en zijn zoon, zeggende, zij zullen mijn zoon ontzien. Maar de landlieden, de zoon ziende, zeiden onder elkaar, deze is de erfgenaam, komt, laat ons hem doden en zijn erfenis aan ons behouden. Woorden van gelijke strekking lezen wij bijna letterlijk in het Johannes-evangelie, waar de toenmalige hoogpriester zei, als wij deze man zijn gang laten gaan, dan raken wij onze positie en onze macht over het volk kwijt. En ze hadden meer gelijk, nog zelfs meer gelijk dan hij zelf gedacht had waarschijnlijk. Want als de Heer Jezus zijn gang laten gaan, zouden laten gaan, zou hij de hoge priester worden van het nieuwe verbond en daarmee het oude definitief afschaffen en daarmee zouden zowel Caiaphas als Annas gewoon terug kunnen naar af en naar de bijstand. Dat is Bijbels bedoelde zalig die op zijn bijstand wacht. Kom, kom, eens toch aan. Vraag maar weer. Maar dat is ook inderdaad het geval. Waarom wilden de Joden en waarom wilde de Joodse hogepriester, waarom wilde het Sanhedrin de Heer Jezus niet? Waarom wil men eigenlijk helemaal geen Messias? Om de eenvoudige reden, als die Messias komt, kunnen zij allemaal naar huis en zitten ze zonder baantje. Is toch gewoon het verhaal? Waarom zal in Nederland nooit een muskusraf worden uitgeroeid? Hoeveel jagers je er ook achteraan stuurt, heb je van een muskusraf die jager, rattenvanger heeft geloof ik dan, hè? Dus een vraag, weet je wel. Waarom gebeurt dat niet? Omdat als die jongens gewoon goed hun werk doen, staan ze weer op straat, hebben ze geen werk meer. Dus ze hebben mij verzekerd als muskusrattenvanger of jager, weet ik hoe ze het noemen. En nest muskusratten vindt daar ook eens door uit op één aan. Zo is het niet. Het komt nooit een aan. Waarom komt er nooit een aan de hulpverlening? He? Omdat de hulpverleners ervoor zorgen dat er altijd mensen blijven die hulp nodig hebben. Nou, dan zetten ze geen naam meer.
En zo kan ik natuurlijk nog uren doorgaan.
Waarom maken ze geen lampen die nooit kapot gaan? Dat is eigenlijk van handel, kan de fabriek sluiten. Dat zou heel jammer zijn voor Philips. Nou ja, goed, laat maar zitten. Enzovoort. Waarom roesten alle auto's? Enzovoort. Dat blijft altijd zo. Nou, even meteen een omschakeling. Waarom worden gelovigen nooit vrij? Bijna nooit. Omdat voorgangers het idee hebben dat als de gelovigen vrij zijn, dan is de voorganger op de baan. Dus moet ik gelovig in slavernij gehouden worden. Niet? Denk er maar zo over na. Vrije citaten, zeg ik dan, hè. Vrije spreuken. Nou, laat maar zitten. Maar goed, in ieder geval deze luim zeggen, indien wij deze zoon is de erfgenaam komt, laat ons hem doden en zijn erfenis aan ons behouden. Laat ons de eersteling van het nieuwe verbond, de beloofde erfgenaam, de zoon Gods doden, dan blijft het altijd het oude verbond en via de wet zullen wij macht uitoefenen over het volk. Zeg je over hoge priester, maar dat net zo goed een moderne orthodoxe predikant kunnen zijn. Hoezo genade? Dus dan gaat hij net de genade aanbieden, dat is een ruim aanbod van genade, ze hebben over het volk niks meer te vertellen. Want wie onder genade leeft, is vrij. Niet dan? Nou ja, of men dan bewust zo denkt, betwijfel ik dan ook nog. Maar daar staat achterliggende gedachten zo zonder meer. Hoor. Nou. En hem nemende, deze zoon nemende, wierpen zij hem uit, buiten de wijngaard. En doden hem, buiten Jeruzalem dus. Dan komt er nog meer in elk geval. Wanneer dan de Heer des wijngaards, God zelf, komen zal, wat zal hij aan deze landlieden doen? Wat zal hij doen tegen deze fariseeën of tegen de Joodse volk in het algemeen dan? Wel zeggen zij, hij zal de kwaden, deze kwaden, een kwade dood aandoen. Er staat gewoon, hij zal een verloren dood aandoen. Er staat er gewoon, apolumie, hij zal een verloren dood aandoen. Hij zal de kwaden doen verloren gaan. En zal de wijngaard aan andere landlieden verhuren die hem de vruchten op haar tijden zullen geven. Nou, de wijngaard was die van Israël. Daar staat al in, Jesaja 5, Hosea. En zo nog wat schriftgedeelte natuurlijk. Maar dat is Israël, waarvan laatstelijk slechts het Joodse volk officieel is overgebleven in de dagen van de komst van de zoon. En dus zou de wijngaard worden weggenomen van het Joodse volk en gegeven worden aan andere landlieden en dus een ander volk. Toch? Matthäus is dit, hoor. Niet Efeze, niet Colossense. Gewoon Matthäus, voortdurend op de oudtestamentische uitspraken over Israël is die wijngaard enzovoorts. En voortdurend op de gelijkenis over de onvruchtbare wijngaard uit Jesaja 5. En eigenlijk op de wijngaard van Noach, maar daar gaat het nou weer niet over. Maar en dan staat er, hij zal de wijngaard aan andere landlieden verhuren. Andere landlieden zouden dus in de praktijk het beheer van deze wijngaard voeren. Dat is de gedachte. En daarmee vrucht dragen. En toen zei de Heer Jezus, want die doet het net zo vreemd als ik het doe. Die begint ineens over heel iets anders te praten, maar blijkt toch hetzelfde te zijn. Je moet het dus maar gaan wennen, want in de Bijbel kun je het niet zeggen. Dat staat, Jezus zei tot hen, heb geen moeite gelezen in de schriften, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, want dat is landlieden waren, zijn nou ineens bouwlieden, want een volk zou geplant en gebouwd worden. En Gods akkerwerk, Gods gebouw, zei gij, dus je kunt beide velen gebruiken, ze worden ook gebruikt, landlieden en bouwlieden. Maar bouwlieden zijn bouwers en bouwers zijn zonen en daarmee is meteen gezegd wie het zijn. Die landlieden zijn inderdaad de zonen van de vaderen, namelijk Israël gewoon, in ieder geval het Joodse volk. Maar er staat, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, dat is dus weer eens Psalm 118, net als in Petrus en feitelijk ook net als in Efeze. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot hoofd des hoeks. Dat is in Efeze 2. Zodat deze uitspraak dezelfde inhoud heeft als deze gelijkenis van deze wijngaardeniers. De gedachte is, dat inderdaad bij een ander volk terecht zou komen waar een ander volk zou gegeven worden. En dat de steen die door de ene partij verworpen werd, terechtkomt bij de andere partij. De bouwlieden verwerpen de steen, niettemin de steen krijgt een ereplaats op een andere bouwwerk. Ergens anders, mogelijk in het verborgen dus, maar van de Heer is niet. Dus, hebt gij niet gelezen in de schriften, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot hoofd des hoeks. Van de Heer is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. De Heer verwijt zijn tijdgenoten hier, dat zij deze, wat wij zouden noemen gemeentelijke waarheid, niet kennen. En als u gemeentelijke waarheid een te hoge term vindt, te hoog gegrepen, dan zeg ik, dan gaat het toch wel degelijk over een waarheid met betrekking tot onze tegenwoordige bedeling. Tegenwoordige waarheid, zoals Petrus dat tegenwoordige waarheid, hè? Zoals Petrus dat noemde in 2 Petrus 1. Hebben wij dat? Hebben wij dat nooit gelezen? En daarom zegt hij, daarom zeg ik jullie, en er komt een verklaring van twee totaal verschillende schriftgedeelten en beelden. Tegelijk, want beide totaal verschillende beelden drukken volstrekt hetzelfde uit. Drukt ook hetzelfde uit als het verhaal van die gelijkenis van die twee zonen die hieraan vooraf ging. En aan de intocht van Jeruzalem, niet Sion, maar de Olijfberg zal ik dan maar zeggen. Hè? Precies hetzelfde. Daarom zeg ik jullie, en let op dat hier klare taal volgt. Niks geen beeldspraak, niks geen typologie, gewoon klare taal in Matthäus. Daarom zeg ik jullie dat het koninkrijk Gods, want de wijngaard is de weg van het koninkrijk Gods. Maar die wijngaard was in het Oude Testament ook al, want de wijngaard draagt nog niet vrucht hoor. De wijngaard moet vrucht voortbrengen. Heel de gedachte is dat het koninkrijk Gods zou moeten worden voortgebracht. Want in het testamentische tijd was dat koninkrijk Gods inderdaad beloofd. Maar er staat, daarom zeg ik jullie dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden van het Joodse volk. Niet in Handelingen 28, in Matthäus 21 en gebaseerd op Psalm 118 en Jesaja 5. En nog zo tegenover. Dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden. En dat staat er niet. En in plaats daarvan komt er iets anders. Nee, het gaat om dezelfde wijngaard. En om wat nog steeds heet. Het koninkrijk Gods. Diezelfde wijngaard. En dat koninkrijk Gods zal van u weggenomen worden. En gegeven worden aan een ander volk dus. Zal gegeven worden. Of er staat er. En er volk gegeven dat geen vruchten voortbrengt. En dan kan je hoog en laag springen, maar als Matthäus slechts spreekt over de openbaring van het koninkrijk, dan kun je dit schriftgedeelte niet verklaren. Toch? Maar als het geopenbaard wordt, wordt het geopenbaard aan Israël, beginnend bij het Joodse volk en verder nergens anders. Hij komt niet bij een ander volk terecht in plaats van het Joodse volk. Dat is in onze dagen zo. En het is zo, officieel, sinds de opstanding van Christus uiteraard. Dus, het koninkrijk Gods. Waarna weer de vraag, is de gemeente het koninkrijk Gods? Leuk, hè? Er staat niet eens koninkrijk der hemelen. Deze gelegenheid ook koninkrijk Gods. Daarom zeg ik jullie dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden. Hetzelfde, dat wat aan bij Juda, bij het Joodse volk zal terechtkomen, precies hetzelfde. Heet hier koninkrijk Gods. Kan u niet helpen. Dat zal van hen weggenomen worden en gegeven worden aan een ander volk. En dat zal vrucht voortbrengen. Nou, de vrucht van het Joodse volk, wat zal de vrucht ervan moeten zijn? Wat had de vrucht moeten zijn? Hun bekering, hun geloof, het aanbreken dus van het koninkrijk. Zodat de beloften vervuld zouden worden. Die term hebben we al zo vaak gelezen. Als het Joodse volk uit het Oud-Testamentische tijd vrucht gedragen zou hebben, zou bij de komst van Christus het koninkrijk zijn aangebroken, is de theorie, de hypothese. Maar zo staat het ook in de Bijbel, dus ik mag het rustig zo nazeggen. Zo zou het gegaan zijn. De vrucht is wel dus het koninkrijk. Nu komt het voor het koninkrijk gegeven aan een ander volk, omdat het Joodse geen vrucht opbrengt, hier al vastgesteld. De dubbele vraag volgt, wie is het andere volk? En voor een snel antwoord, wat is dan de vrucht daarvan? De vrucht van het Joodse volk zou geweest zijn een bekeerd volk en de openbaring van het koninkrijk. En de vrucht is bekeerd volk. Maar dan de verborgenheid van het koninkrijk. Maar die termen worden niet gebruikt. Er blijft dus gewoon het koninkrijk. Maar welk is dat andere volk? Als we nu een beetje oppervlakkig overheen gaan zeggen, het is de gemeente en dat is vrucht en dat zal zo zijn. Als we iets dieper op ingaan, het andere volk, dus het andere is niet Juda, maar de andere, de broer. Uit hetzelfde hoofdstuk, paar versen eerder. Het andere volk is dus Efraïm of Jozef, niet Juda, maar Jozef. En de vrucht is de gemeente, de gelovigen van vandaag. Maar ook als je het niet zo nauwkeurig neemt als ik het nu doe, dan nog blijft het gewoon zo. De wijngaard is het koninkrijk vanaf. En dat via Israël, ik bedoel maar even, als wij via Israël geen vrucht dragen, dan via de gemeente, of gewoon gezegd, het koninkrijk wordt van Israël weggenomen aan de gemeente gegeven. Maar ik hoop dat u merkt dat het toch een wat oppervlakkige redenering is. Ik ben heel bekend overigens, maar toch een wat oppervlakkige. En dat ik het dieper op inga is gewoon omdat de oppervlakkige redenering ook op eenvoudige en oppervlakkige wijze is te weerleggen. En dat maakt het dus zwak. En daar komen allerlei wilde theorieën uit voor. Aan de ene kant, met door mensen die dan de bedelingen weer loslaten zeggen, nou, dat is niks en het is niet houdbaar. Aan de andere kant, door degenen die zeggen, nou, dan hebben we nog niet voldoende bedelingen onderscheiden, dan moeten we het nog iets ingewikkelder maken. Want hoe ingewikkelder wij het maken, hoe minder makkelijk men er een spel tussen krijgt. En dat is natuurlijk zo. Maar je moet gewoon de dingen bijbels blijven bezien. En dan zal kijken dat inderdaad reeds in het Oude Testament en uitgebreid hier in Matthäus gesproken wordt over de hoofd en naar onze bedeling die ruim van tevoren wordt aangekondigd. Daarna heb ik er niet meer de minste moeite mee om ook de uitspraken van Johannes de Doper, wiens naam in dit hoofdstuk tamelijk uitgebreid aan de orde komt, en dat genoemd wordt, om de uitspraken van Johannes de Doper in datzelfde kader te plaatsen. Als die zegt, het koninkrijk Gods is het koninkrijk van hemel, het is maar of je het leest in Matthäus of Marcus, hè. Het koninkrijk is naar mij gekomen, bekeert u, waarom zou hij dan niet hebben gesproken kunnen hebben over de gemeente? Dan zeg je, omdat ik dat niet wist. Nee. Maar ja, ik ken zelfs een ongelovige die het een en ander zei. En dat volkomen gelijk, een volkomen grote profetie, maar ik had geen idee waar je over hebt, waarover hij sprak. Maar God wist het en daar gaat het maar om. En het koninkrijk is daarbij gekomen. Wij hebben deel aan het koninkrijk. En wat dat betreft is er zelfs helemaal niet sprake van uitstel. Natuurlijk, Johannes zal waarschijnlijk wel aan de openbaring van het koninkrijk gedacht hebben. Waarschijnlijk wel, dat blijkt ook aan het later gedacht van hem. Maar dat wil niet zeggen dat zijn geïnspireerde woorden slechts in dat kader gelezen zouden moeten worden. Ze waren immers geïnspireerd. Niemand groter profeet dan Johannes zou zijn woord aan zijn uitspraken willen afdoen. En hier worden ze toegelicht. Koninkrijk. Gewoon onze dagen. Maar dan een verborgen koninkrijk. Nou, ik maak het verhaal even af in Matthäus 21. Daar staat, het koninkrijk zal van u weggenomen worden en aan een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. In het algemeen spreekt dat dus over de gemeente, dat lijkt me duidelijk. En wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden. De laatste dat ik probeer. Ook al in Jesaja en ook in Jesaja 28. En ik heb al gezegd en ik heb het aangevraagd aan Judas. En die doet te prettig, heet dat. Met wat uit elkaar staat. En zijn ingewanden zijn verstrooid geworden. Het is heel onsmakelijk, maar niettemin is er een illustratie van wat het Joodse volk is overkomen, zoals in het Oude Testament was aangekondigd. Niks onvoorziens, gewoon zat er in de raad was. Wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij verpletteren. Maar ja, je kan niet twee keer hetzelfde woord gebruiken, dus nou heet het vermazzelen. Want of de steen nou bovenop je valt, op jou valt, of jij valt op de steen, bij gelijk blijven de hoogte, zal ik maar zeggen, dat heb ik al geleerd. In beide gevallen leidt het tot hetzelfde resultaat. En of men nou, ja, op, men valt op de steen, je kunt voor oplezen over, en dan begrijp je, men struikelt over de steen en valt erop. En dat is wat met het Joodse volk gebeurd is. Of het is gestenigd geworden, die kun je ook zeggen, het resultaat is hetzelfde. Men is gestorven, veroordeeld geworden door deze steen, en die steen is immers gewoon het koninkrijk. Volgens Daniel 2 dan, enzovoort. alles hebben we. En als de overpriesters en fariseeën, dat als de overpriesters en fariseeën, want daar gaan we zo, hè, de fariseeën, de overpriesters, deze zijn gelijkenissen. Niet alleen die van de boze wijngaarden is, maar zeker ook die van de twee zonen. Als de overpriesters en fariseeën deze zijn gelijkenissen hoorden, verstonden zij dat hij van hen sprak. En dus zouden wij verstaan dat de andere helft van het verhaal over ons gaat. Hij sprak van hen, ja, de zoon die zei, ik doe het, maar ik deed het niet. Of de landlieden die de wijngaard beheren, maar weigeren de vrucht op te brengen. Als dat over hen gaat, dan betekent het automatisch dat het andere deel van deze gelijkenissen over ons gaat. En waar wij dat niet begrijpen, denk ik dat we nog meer tekort schieten. Dat heb ik nog netjes gezegd. Denk ik dat we nog meer tekort schieten dan deze overpriesters en fariseeën. Maar zo ligt het ongeveer dan. En zoekende hem te vangen, vrezen zij te varen. Want zij werden tot nu al aanvallen met hem. Dat kan ik zeggen dan, hè. Werden zij tot jaloersheid verwekt door Lo-Ami. Door een Lo-Ami dat Ami zou worden. Door een ander volk zouden zij tot jaloersheid en tot toorn verwekt worden. Dat zijn die andere landlieden dan wel is die andere broer. En hier vind je dat toegepast. Zoekende hem te vangen, vrezen zij te varen. Terwijl deze hem hielden voor een profeet. Maar een paar dagen later vingen zij hem wel en hebben hem gedood. En nou even concreet, hè. Nou even concreet. Een mooie vraag om eens een poosje over na te denken. Want die vraag wordt gewoon niet gesteld. Waarom kruisigde men de Heer? En dan niet is de vraag, wat staat er in de officiële stukken van de rechtbank? Want daar staat in dat is als lastering plegen enzovoort. Maar vooral, dat gaat in vele landen zo. Als iemand veroordelen wil, dan brengt hij een van een vreemde beschuldiging in en dan is dat geregeld. Hè? De grote leugen, maar die mag ook door de rechtbank. Maar dat even terzijde. Nee, nu echt, wat is de reden dat deze mensen zich zo boos maakten dat zij zochten hem te doden? Nou goed, laten we de vraag wat voorhouden en beperken tot het gedeelte wat we nu even gauw onder ogen gezien hebben. Het gaat gewoon verder op. Over de koninklijke bruiloft weet u wel en over wie er gasten zijn en wie niet en zo. Hè? Dat is hetzelfde verhaal altijd. Hè? Maar wat is de aanleiding voor die boosheid? Waarom probeert zij hem te vangen en te doden? Omdat hij hen sprak over een tijd die zou aanbreken, die binnenkort zou aanbreken. Een tijd waarin de zaligheid van de Joden zou zijn weggenomen. En vrezende dat hij dat hoogst persoonlijk zou doen en dat het door zijn bediening tot stand zou komen, probeerden zij hem te doden. Opdat zij de wijngaard zelf zouden houden. Opdat zij zelf, in hun eigen verbeelding, althans het volk God zouden blijven enzovoorts. Ik denk dat, laat ik voorzichtig zeggen, dat moet ook niet overdrijven, maar ik denk dat voor een belangrijk deel deze haat van de orthodoxie aan de Joden om tegen de Heer Jezus werd ingegeven, doordat de Heer Jezus uitgebreid sprak over wat er hierna zou gebeuren. Namelijk de oprichting van een gemeente, niet uit Juda, maar uit de heidenen, of niet uit Juda, maar uit Jozef. Dat kom je allemaal tegen hoor. Dat doet verder nou niet de zaken. Maar ik denk dat dat de reden is. En dat dus de jaloezie, de toornigheid, die al het Oude Testament al wordt aangekondigd, niet alleen het resultaat is van wat er in de dagen van handelingen gebeurde, maar dat die toorn en jaloezie al werd opgewekt tijdens de bediening van de Heer Jezus en zijn discipelen zelf. En het leidde inderdaad tot zijn verwerping. Waarna ik altijd meteen denk, wat gebeurt er nou met degene die deze dingen in de evangelie en het Oude Testament herkennen? Hè? En zeggen, kijk, wat is allemaal aangekondigd? Ja, dat zijn lastige mensen, hè? Dus die moet je vanaf zien te komen. Zo zit dat gewoon. Maar het plan was, en het grootste, hoogste deel van het plan der eeuwen, Efeze 3, van voor de grondlegging der wereld, Efeze 1, is inderdaad niet de zaligheid van de mens, maar de behoudenis van de gelovigen uit onze bedeling, die niet alleen behouden worden, een nieuwe schepping worden, een nieuwe schepping zouden leven, de dood zouden overwinnen, al dat soort dingen meer. Het hoogtepunt van de heilsgeschiedenis is ongetwijfeld dat horen en tonenaars, zoals u en ik, maar het zwak, het onedele, het verachte, hoe het maar heten mag, verlost wordt uit niks anders dan genade, volstrekt uit de wet. Dat is nog niet even verhaal. En bovendien gezegd wordt, uitermate vrolijk en ook bij ware uitermate vernederd. Nou ja, tot de dood erop volgen, maar goed. Maar wij waren uitermate vernederd en wij worden uitermate verhoogd tot aan de troon der genade in de hemel zelf. Dat is het kenmerken van onze bedeling en dat gaat in met de natuurlijke mens tot jaloezie leidt. Dat lijkt me een vanzelfsprekende zaak. Maar dat is waar het om gaat. En je kunt mij niet wijsmaken dat daar in de schrift niet vanaf het allereerste begin over gesproken is geworden. Door de Heer zelf. Dat hij dat plan die heeft vastgelegd van tevoren. Vanaf het begin des boeks en in de rol des boeks. Want vanaf het begin des boeks en in de rol des boeks is van Christus geschreven. Wiens lichaam wij zijn. En dus, wij vinden deze waarheid de hele Bijbel door. Ook beloofd. Aangekondigd en vervuld geworden. En dat is waar het om gaat. En dat is waar wij vanavond nog niet zouden hebben bij stil open te staan.